Goedemiddag gemeente en gasten. Namens de kerkraad van wijkgemeente Maranatha heet ik u en jullie allen hartelijk welkom in deze eredienst in de Bethlehemkerk, waarin wij samenkomen rondom het woord van God. De voorganger aan deze dienst is dominee van Assen uit Moerkapelle. Mededelingen: volgende week hopen wij als gemeente het heiligavondmaal te vieren. In verband hiermee is er deze week een uur van bezinning en wel op donderdagavond 18 juni om 20 uur. Inloop 19:45 in de Bethlehemkerk. Iedereen hartelijk uitgenodigd. Mocht er iets zijn dat u hindert om dit avondmaal op gepaste wijze te vieren, dan wordt u uitgenodigd dit te bespreken met uw blokouderling of de predikant. Voorafgaande aan het stilgebed zingen wij nu eerst het lied 54 uit Weerklank vers 6. Een lied gebaseerd op de Ik Ben teksten uit de Johannesevangelie. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen Psalm 65, de verse 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen, reis op reis. We zullen vanmiddag ook horen over Abraham die een reis maakt en dat goede onderweg ook mag ontvangen. Psalm 65, de verzen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden doen we belijdenis van ons geloof. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna Psalm 106, het tweede vers. En dat doen we dan uit de versie van Weerklank. Gelukkig zijn die hij geleidt, die leven in gerechtigheid. En dan zingen we onder andere ook over de zegen van het erfdeel dat de Heere de zijne voor ogen stelt. Die erfenis waar Abraham ook over mocht horen, de belofte van God. Psalm 106, het tweede vers. En ieder van u belijden en van jou, jullie belijden met mij in zijn of haar hart ons geloof als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoek wij Gods aangezicht in gebed. Bidden we hem om zijn zegen over deze dienst en om de verlichting met zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere, almachtige, getrouwe en barmhartige God en hemelse Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij zeggen u hartelijk dank dat u ons op deze middag, deze mooie dag, deze zondag, samenbrengt hier in uw huis. Opnieuw doet u dat in uw genade. U roept ons, u trekt ons. We mogen ons plekje weer innemen. En Heer, u wilt uw woord tot ons spreken, die woorden van eeuwig leven. En Heer, wat is het dan goed om hier te zijn? Want daar zongen we ook van met de psalm om in uw heiligdom te zijn. Dan zegt de psalmist het ook, daar... Ja, daar mogen wij verzadigd worden, van reis tot reis. En Heere, zo maken wij ook als mensen een reis door het leven. Heere, we zijn hier tijdelijk op aarde. Ook wij kunnen zeggen op doorreis te zijn. Maar Heere, dan ja, spreekt uw woord daar ook op een bijzondere manier over. Als het gaat om dat erfdeel en die erfenis die... u bereid hebt voor wie u vrezen. Heere, dan willen wij u bidden, wilt u ons zo deze middag ook vanuit uw woord, zo daarin meenemen. Opdat wij, zoals de apostel Paulus het zegt, leren te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, aan de rechterhand van u de Vader. En dat wij zo gericht mogen zijn ook op dat koninkrijk dat komt. Dat hemelse Kanaan. Op die nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Heren, we hebben het dan nodig om onderweg gevoed te worden. Want er zijn zoveel dingen, heren, we beleiden het u, waarmee wij ons kunnen voeden in dit leven. Maar die ons helemaal geen goed doen. En zoveel dingen die tot ons komen, iedere dag maar weer. Zoveel gedachten, zoveel meningen, zoveel stemmen. En ze kunnen ons zo ook zo gemakkelijk meenemen andere kanten op. Bij u vandaan. Maar wat is het dan goed, heren, dat we uw woord mogen hebben. En dat u tot ons komt, dat u tot ons spreekt. En dat u weet dat we dat ook nodig hebben, iedere keer weer. Dat het zo ook weer zondag mag zijn. Dat u in de rust die u deze dag ons geeft ook stil wil maken van binnen. Om die woorden van u te mogen horen en te ontvangen in ons hart en voor ons leven. Heren, dat we zo die woorden van u met geloof mogen ontvangen. En met bekering als vrucht en de hoop op u en de liefde tot u. Heren, wil het geven, ook deze middag. Heren, u kent ons, u weet hoe we hier gekomen zijn. Met al onze eigen gedachten, met onze eigen vragen. Met onze eigen zorgen wellicht ook. Heren, we bidden u, komt u met uw geest. En raakt u ons aan, spreekt u tot ons. En doe ons zo zien op hem die u in deze wereld gezonden hebt. De Heer Jezus Christus, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hem hebben we nodig, Heren. We zongen voor de dienst al van die herder. Heren, wijd ons, leid ons, voed ons, bescherm en bewaar ons. Wees u zo bij ons, Heren, hier in de kerk, meeluisterend vanuit de huizen, of kijkend. Heren, we bidden zo om uw onmisbare zegen, ook achter het orgel, in de kostersdienst, in spreken en luisteren, in zingen en bidden, in het geven van onze gaven. Verheerlijk zo uw grote naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wilt u zo met heel uw kerk zijn over het ronde aarde. In bijzonder ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Waar ze in het geheim samen moet komen, of misschien wel amper kan komen. Heren, weert u de Satan van ons en vervul en leid ons door uw Heilige Geest. Heren, zo bidden wij u dat, niet uit verdiensten, maar alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in Genesis 12 en vervolgens in Hebreeën 11. Maar eerst dus eerst Genesis 12. We lezen daarvan de eerste 9 verzen. Het gaat dan over de roeping van Abraham. Zo staat het er ook boven. En ook dat hij vervolgens op reis gaat vanuit Haran naar Kanaan. En daar ook het land doorreist. En dan horen we het woord van de Heere als volgt. Genesis 12 vanaf vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Tot zover lezen we vervolgens Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 10, waar het ook gaat over Abram. Hebreeën 11, vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig die het hoort en ook in zijn of haar hart bewaart. De tekstwoorden voor de verkondiging vindt u en jij in Genesis 12, de versen 7 en 8. Ik lees die versen nog een keer. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Altaren bouwen op de reis, daar zal het over gaan vanmiddag. En laten we eerst gemeente zingen, Psalm 84. Daar gaat het ook over altaren en ook over een reis die gemaakt wordt. Tweede vers: zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En ook vers 4: zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, de versen 2 en 4. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 105, het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. En ook het zevende. Ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen, het welk het snoer van uw erfdeel wezen zal. Psalm 105, de versen 4 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, boven de preek heb ik dus gezet, altaren bouwen op de reis. We letten op drie dingen uit ons tekstgedeelte. Genesis 12 in de eerste plaats, altaren bouwen als belijdenis. Ten tweede, uit behoefte. En ten derde, tot vergeving. Dus altaren bouwen op de reis als belijdenis, uit behoefte en tot vergeving. Ja, gemeente, we gaan met elkaar nu zo de zomerperiode in en er zullen ongetwijfeld ook hier verschillende mensen op reis gaan. Tijd van reizen, vaak die zomerperiode. Zomervakantie. Nou, wij horen vanmiddag ook van Abraham die op reis gaat. Dan wel niet op vakantie, maar omdat God hem geroepen heeft. Paulus noemt Abraham de vader van alle gelovigen. Dus aan Abrahams leven kun je heel mooi zien, ja, wat geloven eigenlijk is. Hoe het geloof gewekt wordt, maar ook ja, hoe geloven werkt, om zo te zeggen. Ja, hoe was het bij Abraham begonnen? Hij had die roepstem van God gehoord in zijn leven. Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham, hij kwam uit Ur der Chaldeeën, bloeiende havenstad in wat vandaag Irak is. Syrië van oorsprong. En ja, we weten daar in Ur, daar werd de maangod Zin aanbeden. De Bijbel dat Abrahams vader Tera, dat hij ook de afgoden diende. Zo staat het bijvoorbeeld ook letterlijk in Jozua 24 vers 2. Maar toen was daar in Abrahams leven die stem van de Heere, die in zijn leven alles anders maakt. Hij kwam er niet meer los van. Herken jij dat ook? Dat die roepstem op een gegeven moment tot je klonk, onder die preek of in die gebeurtenis misschien wel, in je leven. En dat je leven veranderde. Dat je er niet meer los van kwam, ook van die stem van God. Ik moest ook denken aan die woorden van de Heere Jezus, zo heel kort en krachtig, hè? Volg mij. Ja, zijn we zo op reis gegaan met hem. In vertrouwen. Abraham die hoort het, hè. Ga uit. Tot drie keer toe in vers 1 gelijk dat woordje uit. Uit je land weg. Dat is het eerste. Uit je land weg. Ja, als wij met vakantie gaan dan kun je veilig reizen, hè, onder de wetten die er zijn in het land waar je bent. Je staat eigenlijk onder bescherming, zou je kunnen zeggen, van verschillende overheden, al naar gelang je op reis bent. Dat was toen natuurlijk niet zo. Alleen je eigen land, ja, gaf je bescherming. Maar daarbuiten was het eigenlijk allemaal heel onzeker. Abraham moet ook uit zijn familiekring weg en zelfs uit het huis van zijn vader weg. Familieverband, gezins en het gezin, ja, die gaven in die tijd de veiligheid en de zekerheid. Abraham die moet het allemaal loslaten. Waarom? Nou, gemeente, Abraham die moest weggaan uit een leven waarin God geen rol speelde. Dat leven van God los, van afgoderij. Afgoden die je alleen maar van God afhouden. Hij moest Ur uit en Babel achter zich laten met die hoge toren. En zelfs zijn eigen vader Tera moest hij achterlaten in Haran. God gaat zijn reddingsplan voor ons mensen ontvouwen. En die lijn loopt via Abraham. Hij roept hem en hij roept ook ons, u, jou en mij. En Abraham die gehoorzaamt, vers 4, het staat er zo kort en krachtig. Toen ging Abraham op weg. Dat is natuurlijk niet makkelijk geweest. Maar toch ging hij. Waarom? Nou, gemeente, de Heere had niet alleen 3 keer gezegd, ga uit. Maar ook 3 keer, en dat staat in vers 2, dat staat er eigenlijk tegenover. Ik zal. In het Hebreeuws, in de grondtekst staat het er letterlijk 3 keer, ik zal. Maar kijk maar in vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. Dus Abraham weet niet waar de weg naartoe zal gaan. Maar hij weet wel dat God zegt, ik zal. En dat is voor Abraham genoeg. Gods belofte. Ook voor u, voor jou, voor mij. Je zou kunnen zeggen, als je nou zou zeggen, ja, wat is geloven? Als je daar nou een soort definitie van zou moeten geven, omschrijving. Geloven, dat is op reis gaan met de Heere op grond van zijn belofte. Zou dat niet een mooie omschrijving zijn? Hè? Op reis gaan met de Heere op grond van zijn belofte. De afgoderij en dat goddeloze bestaan achter je laten, omdat God je roept. En omdat hij iets veel beters met u, jou en mij voor heeft dan wat de wereld je ooit geven kan. Want Abraham die hoort niet alleen van dat moeten loslaten. Maar hij hoort ook van een zevenvoudige belofte. Dat is wat, hè? Een volheid van genade zou je kunnen zeggen. Kijkt u maar, vers 2 en 3. Abraham die zal dus tot een groot volk worden, terwijl Sarai, zijn vrouw, op dat moment nog onvruchtbaar is. Hij zal gezegend worden. God zal zijn naam groot maken. Dus wat Babel probeerde te doen met dat bouwen van die hoge toren. Dan staat het er ook zo dat de mens voor zichzelf een naam wilde maken. Nou, de Heere die belooft dat aan Abraham. Hoeft hij om zo te zeggen niks voor te doen. Ik zal. Hij zal zelf tot een zegen zijn. God zal ook zegenen wie hem zegenen. God zal vervloeken wie hem vervloeken, dat ook. Dus Abraham die valt ook onder Gods bescherming. En tot slot, het zevende. In Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus we horen wel, hè, gemeente, dat luisteren naar Gods stem. Daar word je echt niet armer van, hoor. Zijn we net als Abraham op reis? Ik weet nog dat mijn eigen grootmoeder, mijn eigen oma, die zei wel eens. Die zei wel vaker. Misschien hebben de kinderen dat ook wel hier vanmiddag. Dat je dat zelf van je opa of oma wel eens hoort, dat soort dingen. Maar die haalde dan vaak die tekst uit Hebreeën 13 aan, vers 14. Wij hebben hier geen blijvende stad. Hier op aarde, we hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende, de toekomstige. Nee, wij reizen niet naar het aardse Kanaan. Nou heeft Abraham dat aardse Kanaan trouwens ook niet gekregen in zijn leven. Hij reist er wel doorheen in de rest van ons gedeelte, maar bezitten doet hij het niet. Hebreeën 11, wat we lazen, vers 9... zegt dat hij daar in Kanaan als een vreemdeling verbleef. Maar hij verwachtte wat anders. Lazen in Hebreeën 11, vers 10. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus gemeente, ja, wat leren we daaruit? God zoekt niet mensen die voor zichzelf een stad bouwen of een toren of wat dan ook. Geen eigen koninkrijkjes, maar God zelf wil een stad voor hen, voor ons bouwen. En dat ging Abraham zien. Hier op aarde was Abraham een vreemdeling. En dan kun je toch eigenlijk gelijk die lijn doortrekken naar ons vandaag, gemeente. Want dat ben je als christen toch ook. Er is een lied dat zingt. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem. En dan vraag het elkaar maar, hè, ervaren we het gemeente om ook echt vreemdelingen te zijn? Vreemdelingen. Ja, hoe ga je dan door het leven? Nou, laten we eens kijken naar Abraham, want hij was het. Hij komt in Sichem bij de eik van More. En die eik, dat was geen gewone eik, maar die werd gezien als een waarzeggerseik. Dat weten we vanuit Richteren 9, daar staat het zo. Vers 37, aan de hand van het ruisen van de bladeren van die eik, ja, dachten priesters en priesteressen de toekomst te kunnen voorspellen. En het is ook goed om te weten, ja, die eik stond in Sichem, maar Sichem was in die tijd ook echt een, ja, je zou kunnen zeggen, een centrum van afgoderij. Net zoals Ur dat was, waar Abraham dus juist uit weggegaan was. Je kan bijna een beetje denken van, ja, is het niet een soort teleurstelling voor Abraham geweest, hè, toen hij daar kwam, dat hij dat allemaal ook weer zag, al die afgoderij. Maar gemeente, uitgerekend daar verschijnt de Heere aan Abraham. En na lange tijd horen we dat de Heere dan weer tot Abraham gaat spreken. En hoe? Kijk maar, hij zegt het, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Trouwens al bemoedigend, hè, als de Heere na lange tijd zo weer tot je spreekt. Zo kun je dat ook wel eens ervaren. Het kan voor je gevoel misschien soms wel eens een lange tijd stil blijven. Soms horen we die roepstemmen van de Heere ook niet zo in ons leven. Dat ligt niet aan hem, dat ligt altijd aan ons. Als dat zo is. Ik moest denken, gemeente, aan de vorige gemeente waar wij als predikantsgezin wonen in Nieuwe Tong, op het eiland Goeree-Overflakkee. En daar had je dan, woonde dicht bij de kerk, die oude kerk, en daar had je dan hele zware klokken in hangen. En ieder half uur ging die klok. Nou, dat hoorde je. Maar als je daar een tijdje woont, dan hoor je ze niet meer. Dat is het gekke, hè? Dan ben je het, ja, dan was je het zo gewend. Maar dat is het gevaarlijke eigenlijk, als dat ook met Gods stem het geval kan zijn, hè? Dat hij iedere zondag roept hij u, jou en mij. En wanneer de Bijbel door de week open gaat. Maar dat het, ja, toch ergens niet meer zo door lijkt te dringen. Dat kan. Maar Abraham die hoort dan die stem weer van de Heere. En hij wordt versterkt door de belofte die hij hoort. De Heere zal dit land aan zijn nageslacht geven. Terwijl hij op dat moment 75 jaar is, horen we. En zijn vrouw dus onvruchtbaar is. De Heere die verschijnt aan Abraham. Heerlijk is dat, hè? Als je iets van de Heere zo mag zien, mag merken in je leven, iets van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid, van zijn macht, van zijn wijsheid, van zijn liefde, van zijn genade. En wat doet Abraham dan? Dan gaat hij een altaar bouwen. En dat zie je Abraham eigenlijk steeds weer doen op zijn reis. En hij niet alleen, maar dat doet zijn zoon Isaac en zijn kleinzoon Jacob, die zullen dat ook steeds blijven doen. Een zichtbaar teken, zo'n altaar van de aanbidding van de Heere. We zitten hier natuurlijk nog voor Mozes, lang voor Mozes. En dat hij dat natuurlijk ook in de wetten van Mozes, met de tabernakel, en dat de Heere dan meer een vaste verblijfplaats krijgt, hè, om aanbeden te worden, rondom die tabernakel, en later natuurlijk nog vaster met de tempel. Maar hier was dat allemaal nog anders, hè. De Heere die zegt in Exodus 20, u moet voor mij een altaar van, en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en rundvee offeren, op iedere plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Nou, Abraham die bouwt een altaar uitgerekend in Sichem. Dus ja, je moet het even voor je zien. Tussen al die afgoden, afgoderij, staat daar dan toch maar ineens een altaar voor de Heere. Ik vond het wel treffend. Ik geef het u en jou maar mee. Wat ik las bij de voorbereiding, iemand noemde dat het altaar van beslissing. Ik denk dat het waar is. Hier moet Abraham echt bepalen of hij alleen de Here zal dienen of toch de afgoden. En met het bouwen van dat altaar geeft hij aan dat hij dus echt alleen de Here wil aanbidden en eren. Dus dit altaar, dat vormt op die manier een belijdenis. Ziet u dat, en jij? Het is trouwens ook wel heel treffend als je de geschiedenis doorgaat, de Bijbelse geschiedenis daarin doorgaat. Dan zie je iedere keer weer dat op die plek er belangrijke belijdenissen klinken. Jaren later bijvoorbeeld Jozua. Als hij daar zal zijn met het volk en dat hij zal zeggen, ik en mijn huis. Wat mij en mijn huis aangaan, mijn huisgezin, wij zullen de Here dienen. En maak je nog weer grote stappen door de Bijbel, dan kom je in Johannes 4. Op klaarlichte dag, als die vrouw daar dan is, hè, bij de put. En de Heer Jezus, die is daar ook. Sichar wordt die plek genoemd, maar dat is hier dezelfde plaats, dit Sichem. En zij verkiest daar het levende water, dat Jezus zelf is. En dan gaat ze vervolgens die stad daarin om Jezus als de Christus te belijden aan de mensen. Gemeente, Abrahams altaar in Sichem, een altaar van beslissing, van belijdenis. De Heere alleen is God. En hij zal zijn belofte waarmaken aan mij. Worden zulke altaren ook in jouw en mijn leven gezien? Ja, dat jongens en meisjes om je heen, of collega's op je werk, of ook in het gezin, bij je thuis, aan u, jou en mij, kunnen zien dat wij de Heere dienen, hem alleen dienen. Kijk, hier bij Abraham, daar gaat het allemaal eigenlijk heel stilletjes aan toe. Hè? We horen bij dit altaar niet dat Abraham de Heere aanroept. Of dat hij offers brengt. Alleen maar dat hij bouwt. Hij zet gewoon dat altaar daar neer. Het staat daar te midden van al die andere afgoden altaren. Zo stellen we het ons voor. Hè? En Abraham die is dus geen man die zijn geloof alleen maar voor achter de voordeur houdt. Iedereen mag het weten, zijn vrouw Sarai, zijn neef Lot en knechten uit zijn huis, ze waren er ongetwijfeld allemaal bij. En die Canaanieten daar, want die woonden daar, horen we, die zullen dat altaar ook gezien hebben. Maar je zou kunnen zeggen, met dat bouwen van dat altaar, ja, Abraham doet niet zoveel moeite om direct te overtuigen, maar hij getuigt door eenvoudigweg een altaar op te richten, een daad te stellen. En zo belijdt Abraham de Heere. Iedereen die weet van Abraham daardoor, voor hem is de Heere alleen God. Weten mensen om ons heen, gemeente, dat van ons ook? En zulke altaren van belijdenis. Misschien wel letterlijk, belijdenis doen van het geloof. Of ja, als het gaat om gehoorzaamheid en toewijding aan de woorden van de Heere of van aanbidding. Altaren bouwen op de reis. Ja, dat doe je als het goed is in de tweede plaats ook uit behoefte. Zoals gezegd, blijft Abraham het steeds weer doen. Hij kon niet zonder dat altaar in zijn leven. Bij het altaar is namelijk ook de plek van de ontmoeting met de Heere. En dat had Abraham blijkbaar steeds weer nodig in zijn leven. U ook en jij. In deze zomertijd, hè, dan ja, zullen verschillende van ons misschien ook wel denken. Hopelijk komen we wel tot rust zo ook. Hè, van het vele werk misschien. Hè. Dat is ook goed. Om op zijn tijd een beetje wat rust te mogen hebben. Maar zoeken we die rust van Abraham ook, hè, gemeente? Want hij kwam vooral tot rust bij het altaar. Dat waren de oaseplekken, momenten in zijn leven. Die verschijningen van de Heere en die stem van de Heere, ja, dat was ze alles geworden. Abraham, zoals gezegd, weggeroepen uit dat leven waarin de Heere geen enkele rol speelde. En nu leeft hij een leven waarin hij de Heere zocht, iedere keer weer. En daarom horen we ook dat als hij dan vervolgens verder reist, ja, dat hij dan in het bergland ten oosten van Bethel komt en dat hij daar zijn tent opzet tussen Bethel en Ai in en dat hij daar opnieuw een altaar voor de Heere bouwt. En dan horen we wel uitdrukkelijk dat hij de naam van de Heere aanroept. Dus Abraham die bevindt zich tussen Bethel en Ai in. En dat is wel een bijzondere plek. Zeker ook in het boek Genesis, hè, plaatsnamen, die hebben gewicht. Die hebben veel betekenis. Die willen wat oproepen, wat losmaken, om zo te zeggen. Bethel, wat is dat voor plaats? Letterlijk betekent Bethel huis van God. Dat is de plaats waar later zijn kleinzoon, Jacob, in een droom, engelen langs die ladder ziet opklimmen en afdalen. Uit de hemel. En dat Jacob dan zal uitroepen, deze plaats is niet anders dan een huis van God, Bethel, een poort naar de hemel. Aan de andere kant ligt Ai. En weet jij wat dat betekent? Dat betekent letterlijk puinhoop. Woestenij. We kennen Ai in de Bijbel als de plaats waar de relatie tussen God en het volk Israël verstoord raakte vanwege de zonde van die man, van Achan. Hij had van een eerdere buit in Jericho spullen meegenomen die aan de Heere gewijd waren, alleen voor hem bedoeld waren. Maar hij had ze toch meegenomen en toen kwamen ze in Ai aan en verloren de Israëlieten de strijd met de inwoners van Ai. Dus gemeente, wat zien we? In Bethel was er volop relatie met de Heere. In Bethel en in Ai was die relatie verbroken. En je zou kunnen zeggen, daartussenin, tussen Bethel en Ai, speelt zich nou ook, ja, Abrahams, maar ook jou en mijn leven af. Herkent u dat? En jij? Abraham die heeft het dan zo nodig dat hij bij zijn tent ook dat altaar neerzet. Juist om dat Bethel te mogen ervaren, hè, die open hemel, die nabijheid van de Heere in zijn leven te kennen. Dat altaar bij Sichem, dat was een altaar van belijdenis, zeiden we. Maar dit altaar zou je kunnen noemen een altaar van relatie. En hebben wij ook zo'n altaar? Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig, hè, dat je net als Abraham nou een plek hebt waar je de naam van de Heere aanroept in je leven. Dat je die omgang met de Heere zoekt en kent. Die relatie met hem beoefent. Dat je een plek hebt in huis. Gewoon in huis. Waar je zo'n altaar hebt staan. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Een plek waar je kunt bidden. Waar je kunt bijbellezen. Waar je samen kunt zijn met de Heere. Als je bijvoorbeeld gaat verhuizen, dan zie je altijd van alles voorbij komen. Hè? Kastjes, stoelen, banken, tafels. Maar gemeente, zie je dan ook zo'n altaar, als u begrijpt wat ik bedoel. En die plek, misschien wel die stoel waar je voor geknield ligt. Of die tafel waar je aan zit en waar steeds maar weer dat gebed tot God omhoog gaat. En waar de Bijbel open ging, hè? Zodat je niet alleen wat tot God zegt, maar dat hij ook wat tot jou kan zeggen. En dat je in gesprek met hem kunt zijn. Wat heb je dat nodig als je vreemdeling bent op aarde, toch? Dat vreemdeling zijn zie je hier bij Abraham trouwens natuurlijk ook aan die tent. En dat is zo'n uitspraak, je moet de pinnen van je levenstent niet te diep in de grond slaan. Nou ja, Paulus die zegt het ook, hè, dat je als christen een hemelburger bent. Filippenzen 3. In 2 Korinthe 5 dan zegt diezelfde Paulus dat wij hier op aarde uitwonend zijn van de Heere. Dus jongeren, dat je eigenlijk op kamers bent hier, zou je bijna kunnen zeggen. En je echte thuis, dat is ergens anders. Dat is bij hem. Of zoals hij in Paulus in Colossense 3 zegt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Misschien zegt hier iemand vanmiddag, ja maar, dat is heel mooi en dat is ook de bedoeling misschien, maar de wereld die trekt ook hoor. Ja, zeker, dat is waar. En daarom is er ook altijd zo'n spanning van dat leven tussen Bethel en Ai. En hoe houd je die spanning nou vol? En dat leren we van Abraham. Abraham die zou zeggen, door het altaar. Door steeds maar weer die ontmoetingen met de Here te hebben. Abraham die wist dat alles van God moest komen. En dat Abraham het anders ook echt niet zou volhouden. Weten wij dat ook. Heb jij zo'n altaar, zo'n binnenkamer. Zo'n oaseplek. Zo blijven we dicht bij de Here. Zoals de Heer Jezus het ook zei. Hè, blijf in mij. Dat is blijf in zijn woord. En blijf in het gebed. Roepen wij de naam van de Here aan. Dat wil trouwens meer zeggen dan dat het alleen eenvoudigweg zou betekenen dat wij bidden tot God. En Gods naam, de naam van de Here aanroepen. Gods naam zegt wie hij is. Here, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de getrouwe. Die naam was Abraham nog niet geopenbaard. Dat vindt bij Mozes plaats. Dan maakt de Here zich zo bekend, ik ben die ik ben. Maar zo zag Abraham hem wel, om zo te zeggen. Die God die doet wat hij zegt, wat hij belooft. Zijn naam aanroepen. Dus dat wil zeggen, gemeente, niet dus alleen maar dat je bidt, maar dat je hem houdt aan zijn belofte. Aan zijn eigen woord, dat je zo tot hem bidt en hem dankt en alles van hem verwacht. Nou, gemeente, dat is het tweede, dat altaar van relatie. En dan ook dat derde, altaar bouwen op de reis tot vergeving. Abraham die was in het bergland, in het oosten van Bethel, in de bergen dus. Dat zie je natuurlijk vaak in de schriften. Dan wordt er hoger op gezocht. De Heer Jezus deed dat ook. Die ging ook vaak de berg in om alleen te zijn. Dichterbij God. Letterlijk, bij de hemel. Maar dan gaat hij nog verder naar het zuiden reizen. Horen we in het laatste vers, vers 9 dat we lazen. In de grondtekst dan staat het er eigenlijk zo, dat Abraham van plaats tot plaats verder trok in zuidelijke richting. En zo reist hij uiteindelijk dus dat hele land Kanaan door. En heeft hij dat hele beloofde land dus gezien met zijn ogen. Dat God hem beloofde. Maar je hoort in vers 9 en vanaf vers 9, gemeente, hoor je niet meer, en dat is belangrijk dat we dat zien, hoor je niet meer dat Abraham altaren bouwt. En vanaf hier gaat het niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk gaat het bergafwaarts. Want in de volgende verse dan horen we van hongersnood in het land. Het kwam in het land en dat Abraham dan naar Egypte vertrekt. En daar bedenkt hij een leugen om in leven te blijven. Dan zegt hij dat Sarai zijn zus is en dus niet zijn vrouw tegenover de Egyptenaren. En zo gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Dat contact met de Here, dat is hij hier kwijt. Hij neemt het heft zelf in eigen hand. En hij bouwt geen altaren meer, hij roept de naam van de Here niet aan, we horen het niet. En gemeente, wat kan dat ook makkelijk bij ons te inschieten, toch? Besef dan dat je dan kwetsbaar bent. En we zien het aan Abraham, hij valt in de zonde, ja dan... Dan zit je, voor je het weet, dan zit je zo van Bethel, zit je in Ai. Van het huis van God kom je terecht in de puinhoop. Onvoorzichtig geweest, te makkelijk je Bijbel dichtgelaten, je handen niet gevouwen, geen binnenkamer, geen altaar, geen belijdend leven. Ja, dan ben je makkelijke prooi voor de duivel. En wat moet je dan? Als je zo in de puinhoop terecht bent gekomen. Is het dan te laat? Is dan alles voorbij? Nou, de duivel die wil je in ieder geval altijd laten geloven dat het dan in ieder geval voorbij is, ja. He, voor jou kan het niet meer. Je hebt je losgezonderd van God. De Heere die moet je vast niet meer. Gemeente, ik weet niet hoe u hier zit of jij, maar dan mag ik u, jou, tegen die duivel in verkondigen wat de Heere gedaan heeft. Want hij heeft daarom zelf ook een altaar gebouwd. En dat altaar, dat houdt hij ons ook vandaag voor ogen. In Hebreeën 13, vers 10, dan wordt over dat altaar gezegd tegen de gemeente: wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn om van te eten. Wat is dat voor een altaar? Dat is het altaar, gemeente, wordt daar bedoeld, waarop God zijn eigen zoon heeft gelegd. Het kruis. Golgotha. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat is zo opvallend, in gemeente. Dat bouwen wij niet, u niet, jij niet, ik niet. Maar dat bouwt God alleen. Voor mensen die een ai bij de pakken neerzitten. Die mogen het horen. O wonder, hè? Maar nee, daar is vergeving. Bij deze God. In zijn zoon. Abraham, die werd geroepen en hij kreeg in vers 3 die zegen mee. We stonden er even bij stil in het begin. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Weet u, weet jij hoe die belofte voor Abraham in vervulling is gegaan? De apostel Paulus die zegt het in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham, daar heb je het, in Christus Jezus tot de heidenen, dus inderdaad tot alle geslachten van de aardbodem, zou komen. Dus gemeente, je zou denken, misschien is het nu wel gebeurd met Abraham, hè? Hopeloos. Op dit alles kan toch geen zegen rusten, Abraham? Nee, dat kan het ook niet. Of misschien denk jij het wel van jezelf. Het is ook heel wat, hè, als die relatie met de Heere om welke reden dan ook verstoord raakt. En wat kun je als gelovige ook afdwalen. Maar wat dan zo opvallend is, dat aan het begin van Genesis 13, moet u maar kijken, en jij, begin van Genesis 13, Abraham weer weggaat uit Egypte. En dat hij terugkeert tot Israël. En dat in vers 3 dan staat dat hij teruggaat naar Bethel. Naar dat huis van God. Naar de plaats waar eerst dus zijn tent had gestaan. Tussen Bethel en Ai in. En dat hij dan gaat naar de plaats van het altaar en dat hij bij dat altaar de naam van de Heere aanroept. Abraham, gemeente, is weer terug. Hij mag er weer terugkomen. Naar dat altaar dat sprak van de relatie met God. Ditzelfde altaar dat spreekt dus van het herstel van de relatie met de Heere. En we weten nu waarom. Omdat een altaar ook altijd spreekt van het lam. In het bijzonder het lam van God. En daarom mocht Abraham er weer terugkomen. Daarom mogen wij er terugkomen, gemeente. En dan toch weer die naam van de Heere aanroepen. Dat is ook zo bijzonder, hè? We hebben Pinkster in de rug. Dan hoor je op de Pinksterdag Petrus prediken. En dan haalt hij Joël aan. En wat zegt hij dan? Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, daar heb je het ook weer. Die zal zalig worden. Laten we ons allemaal afvragen, gemeente. Hoe is het nou gesteld op dit moment met mijn relatie met de Heere? Leven wij bij het altaar? En roepen wij die naam van de Heere aan in ons leven? Of gaan we toch onze eigen wegen zonder daarbij naar hem te vragen? Lijken we op Abraham? Wat geweldig zou dat zijn. Want dan mogen we ook uitzien naar die stad die fundamenten heeft, waarvan de bouwer en ontwerper de Heer is. En dan komen we eenmaal aan in het beloofde land voor eeuwig. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo zingen we dat. Terwijl dat volk, uw volk Israël, zo'n gunstig woord ontving. En wij danken u, Heere, dat u zo'n gunstig, zo'n genadig woord ook deze middag tot ons hebt gesproken. Dat u zo uw evangelie doet uitgaan. En Heere, dan danken wij u dat wij daarin ook met Abraham mochten zien op u die God die zo getrouw bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die uw woord geeft om op te bouwen, waarmee we het mogen wagen in het leven, wat tegen alles bestand is. Heere, uw woorden, dat zijn de enige woorden in heel deze wereld die echt, echt diepte hebben, echt grond hebben en die vast liggen die ja en amen zijn in het volbrachte werk van uw lieve Zoon, onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus. Heren, mogen wij ook op de reis altaren bouwen, altaren van belijdenis. Schenk ons uw Heilige Geest daartoe, Heren, dat we ook werkelijk zulke daden mogen stellen. Daden van gehoorzaamheid, toewijding, aanbidding. Misschien ook wel letterlijk belijden van het geloof. Maar Heren, dat het niet zo is dat we het allemaal achter de voordeur houden, maar dat mensen het mogen zien aan ons. Dat ze mogen weten waar wij onze toevlucht zoeken, waarvan wij ons heil verwachten. Heren, dat u dat bent. En Heren, als het zo is dat we toch nog verstrikt zitten in het leven van afgoden. Heren, maak ons er los van. Trek ons eruit. Roep ons eruit. Heren, zo gaat uw stem. Die gaat door. Iedere keer klinkt die tot ons. Ook vandaag. U roept ons uit al die dingen weg die ons bij u vandaan houden. Tot uzelf. En Heren, mogen we ook zo'n altaar van relatie kennen. Heren, we zeggen het zo vaak tegen elkaar. Ik ben druk, wat zijn we druk. Maar we maken ons ook zo vaak druk. Om 1001 dingen. Maar Heren, geef dat we die ontmoeting met u mogen hebben in ons leven. En spreekt u zo tot ons. Dat we zo gevoed door die woorden iedere dag mogen leven. Mogen pelgrimeren en die pelgrimage ook vol mogen en kunnen houden op die manier. Want anders gaat het niet. Dan drijven we af, dan drijven we weg, dan verslapt het. Het leven met u, de liefde tot uw dienst, dan wordt het allemaal minder. Heren, bewaar ons ervoor dat wij van Bethel in Ai terecht zouden komen. En Heren, wij danken u uit de grond van ons hart dat we mogen weten dat u een God bent bij wie vergeving is, altijd geweest. Dat u dat altaar zelf gebouwd hebt, Heren, wat wij niet konden bouwen. Dat u dat kruis hebt doen neerzetten op deze aarde. En dat u, Heer Jezus Christus, daaraan wilde hangen. In onze plaats. Wat Abraham niet hoefde te doen, zijn eigen zoon te offeren, Isaac. Dat hebt u, o God, wel gedaan. Wij loven en prijzen uw grote en heerlijke naam, u de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heren, wilt u ons zo voorgaan, ook in deze nieuwe week. Bij alles wat er op ons afkomt, u weet het. Heren, misschien zijn het ook dingen waar we tegenaan zien. Help ons dan, Heren. Wees nabij in ziekte en zorg, in rouw en verdriet. Maar ook als we blijde dagen mogen kennen, in ons leven, Heer, als de zon over ons leven mag schijnen. Heer, dan zeggen wij u daar ook hartelijk dank voor uw milde gunst bewijzen. Maar Heer, leid u zo in ieder van ons. Wees met de gemeente, met jong en oud, met al het werk wat er in de gemeente mag gebeuren. Ook als het in de zomertijd vaak wat rustiger is van, qua ontmoetingen. Maar Heer, dat we elkaar dan toch ook mogen weten te vinden op verschillende momenten en manieren. Heer, we bidden ook voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. Sterkt u, Heer, tot de dienst. Schenk ze daar veel vreugde in. En geeft u ook zegen over op hun werk. Heer, dat willen we in het bijzonder ook bidden voor uw dienaar aan deze gemeente verbonden, dominee Olie en zijn gezin. Ontfermt u zich over hen. Nu er ook opnieuw toch weer een beroep is. Nu vanuit Waddinxveen. Geeft u rust, Heer, en kracht daarin om ook deze weg zo weer af te lopen. Om daarin ook weer te zoeken naar uw wil en weg. Maar Heren, wilt u het hem daarin ook toch gemakkelijk maken. Dat hij daarin niet in het ongewisse hoeft te zijn. Gaat u hem zo zelf voor. Weest u zo hem en zijn gezin goed en nabij. Heren, stel hem ook zo tot rijke zegen in het werk wat hij mag doen. Bij voortduur. Heren, zo bidden we ook voor ons land en volk, onze overheden. Geeft u wijsheid in het regeren, in het maken van beleid. Ook als er allerlei stukken zijn waar we toch iedere keer van horen. Waar we ons hart bij vasthouden, Heren, vanuit uw woord. Als we dat zo bezien en daar ook zorg om kunnen hebben, hoe de ontwikkelingen zijn. Maar Heere, u regeert. En dwars door alles heen, Heere, weet u toch alle dingen te leiden naar uw heerlijk koninkrijk. En Heere, daar houden we aan vast, daar vertrouwen we op. Maar Heere, wilt u zo uw weg gaan, ook met ons land en volk. En zou u ook nog een opleving willen geven tot uw dienst. Heere, wilt u zo zijn met uw wereldwijde kerk, in het bijzonder waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Houdt u de vervolgde broeders en zusters staande. En Heere, wilt u ook zijn met uw volk Israël. Nu ook met Libanon, alle gevechten. Heere, mag er toch vrede komen. Maar wees ook nabij te midden van het geweld. En dat bidden we ook voor andere plekken, zoals in Iran en Oekraïne. En op zoveel andere plekken meer. Heere, ook als het niet naar uw raad is om daar gelijk vrede te bewerken. Heere, mag het dan zo zijn dat te midden van die situaties van geweld en van lijden toch uw woord voorspoedig voort mag gaan. En mensen mogen worden gewonnen en geworven voor koning Jezus. Heere, zo bidden wij u. Ga zo met ons. Dank, Heere, voor wat u gaf in deze dienst. Vergeef ons, Heere, wat niet was naar uw heilige wil. En hoort u ons bidden uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan als slotpsalm zingen. Psalm 43 vers 4. Maar eerst zal er nog door de diaken aangekondigd worden waarvoor de collectedoelen zijn.
U kunt deze zondag uw gaven uit dankbaarheid geven voor de volgende twee doelen. De eerste collecte is bestemd voor de Open Doors. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. Bij de uitgang vindt u de collectebussen voor het werk van dominee Vogelaar en zijn gezin op Sulawesi. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Na de inzameling van uw gaven, zoals al is gezegd, het inleidend oorlogsspel zingen wij tot slot Psalm 43 vers 4. Thank you.
Gemeente, ga alle heen in vrede en draag met u met jou mee de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.